Goedemorgen gemeente. Op deze eerste adventszondag heet ik u namens de kerkraad hartelijk welkom in deze dienst waarin onze eigen predikant dominee Zonderberg zal voorgaan. Voor votum en groet zal dominee Zonderberg een overlijdensbericht afkondigen. Ter voorbereiding op de dienst zingen we nu uit de bundel Op toonhoogte lied 235, de verzen 1, 2 en 3. Dit lied is afgedrukt op de weekbrief. De kerkraad wenst u en jou hier in de kerk en ook de luisteraars thuis een gezegende dienst.
Aan de gemeente wordt bekendgemaakt dat jongstleden woensdag op de leeftijd van 35 jaar is overleden Jantje Maria van Wijk Roelofsen. Echtgenote van Hans van Wijk en moeder van Melanie en Mark. Dochter van de familie Roelofsen, schoondochter van de familie van Wijk. Zij woonde Bussebongert 2. Er is gelegenheid om te condoleren morgenavond van 7:30 tot 8:30 in rouwcentrum Markhof op de gemeentelijke begraafplaats aan de Marktstraat te Opheusden. De begrafenis die zal in besloten kring plaatsvinden. Wij willen deze bedroefde familie in onze voorbeden gedenken. En in verband daarmee willen we ook zingen. En wel van Psalm 38, de versen 21 en 22. Zie mij, Heer, wie elk moet duchten tot u vluchten. O mijn God, verlaat mij niet. Heer, ik voel mijn krachten wijken en bezwijken. Haast u tot mijn hulp en red. 21 en 22 van Psalm 38. Onze hulp is in de naam des Heren die de hemel en de aarde heeft gemaakt, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heren Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. We willen met elkaar gaan zingen. Psalm 70. Daal haastig ter verlossing neer, o God, en red mij uit gevaren. Laat alle die met schampere spot mij honen, tergen en onteren. Ik ben nooddruftig, arm en naakt. Psalm 70 zingen we. Psalm 119 en daarvan de versen 3 en 7 zingen we naar de wet des Heren en de samenvatting van onze Heer Jezus Christus. Och zong gij mij de hulp van uw geest, mocht die mij op mijn paan ten leidsman strekken. En vers 7, ik heb anderen al de rechten van uw mond met lust verteld, hen vlijtig onderwezen. En wat er verder volgt in het derde en zevende vers van Psalm 119, na de wet des Heren en de samenvatting van onze Heer Jezus Christus. Wij stellen ons voor de spiegel van Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis, geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken. Geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig, een jaloers God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is, want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte op de zevende dag. En daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echtbreken, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste, u zult niet begeren het huis van uw naaste, u zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. En de Heere Jezus die heeft dit alles samengevat. Toen hij zei, u zult de Heere uw God lief hebben met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand en met heel uw kracht. Dat is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is, u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten. Amen.
Thank you.
Wij gaan u samen bidden om Gods zegen over de bediening van zijn woord. Laat ons bidden. Heere onze God in de hemel, rondom de Bijbel zijn we samengekomen. Uw woord dat als een opengeslagen boek hiervoor op de preekstoel, maar ook bij ons in de kerkbank en ook thuis op tafel aanwezig mag zijn. Omdat u tot ons wilt spreken, het woord wilt voeren. Op deze eerste Adventszondag, waarin we heen leven naar het kerstfeest. Waarop we stilstaan bij die komende en gekomen Heere Jezus Christus en wat hij kwam doen. We danken u dat u ons de gelegenheid geeft, hier en thuis, en ook de rust om de tijd te nemen bezig te zijn met de dingen van u. Want we komen allemaal, of we nu jong zijn of oud, uit de drukte van elke dag met zijn beslommeringen, met zijn zorgen, met zijn vreugden, met zijn verdriet. We komen tot u om u te vragen of u ons nabij wil zijn. Of u ons in luisteren en spreken, in orgelspel en zingen wilt zegenen. Zo dat u ontvangt alle lof, alle eer, alle aanbidding. U bent het zo waard, o God. Wij niet. Als we letten op onszelf en goed geluisterd hebben naar die 10 woorden en de samenvatting van de Heer Jezus Christus, waarin we opnieuw werden opgeroepen om u lief te hebben boven alles en iedereen uit, dan mankeert er nogal wat. Ja, alles. En dat moeten we maar eerlijk tegen u zeggen. En dat maakt ook het wonder des te groter dat u ons weer de gelegenheid geeft om samen te komen rondom uw woord. Heren, we belijden onze schuld in woorden en in daden, maar ook in onze gedachten. We belijden onze zonden die uw hoogheid geschonden hebben. Wat hebben we u vaak naar beneden gehaald, onteerd, in plaats van dat we werkelijk eerbiedig waren. Wat zijn we liefhebbers geweest van onszelf, terwijl u ons opriep om uw lief te hebben boven alles en iedereen uit en de naaste als onszelf. Heere God, vergeef het ons. Zie ons aan in uw Zoon, de Heere Jezus Christus, en leer ons te schuilen, heel dicht bij hem. En ook hem en zijn verdiensten ons voor ogen te stellen. Opdat ons leven een leven is dat nauwlet. En dat we nauwlettend Jezus Christus in de gaten houden. Ja, in het geloof houden. Hem hoog houden. Zo dat we ook anderen jaloers mogen maken. Op hem die gekomen is en komt. Hoor ons, o God, niet omdat wij het waard zijn of verdiend hebben, maar uit genade alleen. Omwille van Jezus Christus, uw Zoon, onze Heere. Amen. Wij gaan met elkaar lezen uit het evangelie naar de beschrijving van Matteüs, het 5e hoofdstuk, de versen 17 tot en met 32. Matteüs 5 vanaf vers 17. Daar zegt de Heer Jezus: denk niet dat ik gekomen ben om de wet of de profeten af te schaffen. Ik ben niet gekomen om die af te schaffen, maar te vervullen. Want voorwaar, ik zeg u, totdat de hemel en de aarde voorbij gaan, zal er niet één jota of één titel van de wet voorbij gaan, totdat het alles geschied is. Wie dan een van deze geringste geboden afschaft en de mensen zo onderwijst, zal de geringste genoemd worden in het koninkrijk der hemelen. Maar wie ze doet en onderwijst, die zal groot genoemd worden in het koninkrijk der hemelen. Want ik zeg u, als uw gerechtigheid niet overvloediger is dan die van de schriftgeleerden en de fariseeën, zult u het koninkrijk der hemelen beslist niet binnengaan. U hebt gehoord dat tegen de oude gezegd is, u zult niet doden. En wie doodt zal door de rechtbank schuldig bevonden worden. Maar ik zeg u, al wie ten onrechte boos is op zijn broeder, zal schuldig bevonden worden door de rechtbank. En al wie tegen zijn broeder zegt raka, zal schuldig bevonden worden door de raad. Maar al wie zegt dwaas, die zal schuldig bevonden worden tot het helse vuur. Als u dan uw gave op het altaar offert en u zich daar herinnert dat uw broeder iets tegen u heeft, laat uw gave daar bij het altaar achter en ga heen. Verzoen u eerst met uw broeder en kom dan terug en offer uw gave. Stel u zo snel mogelijk welwillend op tegenover uw tegenpartij, terwijl u nog met hem onderweg bent, opdat de tegenpartij u niet misschien aan de rechter overlevert en de rechter u aan de gerechtsdienaar overlevert en u in de gevangenis geworpen wordt. Voorwaar, ik zeg u, u zult daar beslist niet uitkomen voordat u de laatste kwadrant betaald hebt. U hebt gehoord dat tegen het voorgeslacht gezegd is, u zult geen overspel plegen. Maar ik zeg u, dat al wie naar een vrouw kijkt om haar te begeren, in zijn hart al overspel met haar gepleegd heeft. Als dan uw rechteroog u doet struikelen, ruk het uit en werp het van u weg, want het is beter voor u dat een van uw lichaamsdelen te gronde gaat en niet heel uw lichaam in de hel geworpen wordt. En als uw rechterhand u doet struikelen, hak hem af en werp hem van u weg, want het is beter voor u dat een van uw lichaamsdelen te gronde gaat en niet heel uw lichaam in de hel geworpen wordt. Er is ook gezegd, wie zijn vrouw verstoot, moet haar een echtscheidingsbrief geven. Maar ik zeg u, dat wie zijn vrouw verstoot om een andere reden dan hoererij, maakt dat ze overspel pleegt. En wie met de verstotene trouwt, pleegt ook overspel. Tot zover onze schriftlezing. Wij willen vanmorgen in het bijzonder stilstaan bij vers 17 van Matteüs 5, waar Jezus zegt, denk niet dat ik gekomen ben om de wet of de profeten af te schaffen. Ik ben niet gekomen om die af te schaffen, maar te vervullen. Voordat we dit met elkaar overdenken, willen we eerst nog zingen van Psalm 89. En daarvan de versen 7, 8 en 9. Hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort. Gij toch, gij zijt hun roem, de kracht van hun kracht. Gij hebt wel eer van hem die gij geheiligd had gezegd in een gezicht dat zoveel troost bevat. Ik heb bij een held voor Israël hulp beschoren. 7, 8 en 9 van Psalm 89. Gemeente des Heren, stel je voor, een kind komt thuis uit school en naast dat het zijn ouders aantreft, is er nog iemand. Een bekende. Een 10-1, dat het kind dan zal zeggen of vragen aan die persoon, wat kom jij doen? Want nieuwsgierigheid of interesse boeit het kind misschien ook wel een stuk argwaan. Wat komt hij doen? Dat kan zomaar gebeuren. Het is adventstijd geworden. We leven heen naar het kerstfeest. Ieder op zijn eigen wijs. En soms lijkt het net in die adventstijd dat we doen alsof we nog van niks weten. We beginnen gewoon weer bij af. Maar is het dan elk jaar weer opnieuw een herhaling van zetten? Daarom wil ik in de komende adventsweken met u, met jou, de Heere Jezus zelf aan het woord laten. Wat zegt Hij er nou van? Wat komt Hij doen? En dan juist in de evangelie lezen we dat. En in die gedeelte geeft Jezus een stuk opheldering. Waarom Hij gekomen is. En wat Hij komt doen. Advent, dat betekent immers komst. Aankomst. Ja, wat kwam die doen? En dan is het heel opmerkelijk dat er in de evangelie een aantal keer woorden uit Jezus' mond staan opgetekend, waarbij Jezus begint met te zeggen, ik ben niet gekomen om. Nou, daar gaat het in de komende paar zondagen over, over kerstmisvattingen. Kerstmisvattingen. Blijkbaar had men gedacht te weten wat Jezus kwam doen. Oh, maar die komt om. En blijkbaar had men een verkeerde kijk op de Heere Jezus en op zijn werk. En blijkbaar had ieder zo zijn eigen ideeën en zijn eigen visie die men projecteerde op de Heere Jezus. Oh, maar die komt dit doen. Of hij zal wel zus. Of hij zegt toch zo. En daar moet Jezus dan op de duur ook maar aan voldoen. In dat patroon moet hij maar inpassen. Van wat ik verwacht van hem. Wat ik denk van hem. Wat mijn verlangen is met zijn komen. En het viel me op dat Jezus bij herhaling juist die dingen ook aan de orde stelt. En daarin duidelijk maakt dat hij voor het ene niet gekomen is en voor het andere juist wel. En ik denk, als Jezus dat nou zelf zegt, hè, met alle nadruk, is het dan niet zaak om ook onze ideeën en onze denkbeelden te laten corrigeren? Hè, toen, bij zijn rondwandelen op aarde, zei Jezus dat en wees die de mensen erop, maar nu nog steeds net zo goed. Wanneer het gaat om de Heer Jezus Christus en zijn komst op aarde, dan mogen we niet redeneren in van zo, in de zin van zo zijn onze manieren en daar moet hij het maar mee doen. Zo is onze advent. Nee, wat komt hij doen? Wat zegt hij zelf? En als je daar goed naar luistert, hè, dan heb je de informatie uit de eerste hand. Hij zegt dat toch zelf? Waarvoor hij wel en waarvoor hij niet gekomen is. We gaan dat vanmorgen met elkaar bezien in een stukje van de bergrede. Matteüs hoofdstuk 5. Aan het begin kun je lezen van dat een grote menigte mensen Jezus volgde. En als Jezus die menigte ziet, dan gaat hij de berg op. En dan gaat hij zitten op een gegeven moment en de discipelen rondom hem. En Jezus geeft dan les. Les in het koninkrijk van God. En dan komen eerst de zaligsprekingen. En daarna komen die bekende woorden van het zout der aarde en het licht der wereld. En daarna komt die tekst van ons van vanmorgen. Denk nou niet dat ik gekomen ben om. Wil Jezus hiermee mensen op een idee brengen? Oh, dat kan ook nog, dat hij gekomen zou zijn om. Of leeft er misschien een bepaald idee onder de mensen en vindt Jezus het tijd om dat nu eens even fout te keuren, een streep er doorheen te zetten? Ik denk het laatste. Ze dachten dat Jezus gekomen was om. Dat idee leefde onder hen, onder de mensen. Zo keken ze tegen Jezus aan. En ik vind het daarom ook van belang dat Jezus zelf die verbetering aanbrengt. Dat wij dat niet hoeven te doen. Als je een interview houdt onder heel veel mensen en vraagt van hoe denk jij over de Heere Jezus Christus, dan komen er misschien wel 101 opmerkingen en meningen. Maar wat is het goed om Jezus zelf uit te laten spreken. Dat behoedt ons voor allerlei denkbeelden. Dat behoedt ons voor allerlei waanideeën. Ook over Jezus. Ook over zijn woorden. Zijn denken. Zijn doen. En als dat gebeurt, hè, dan heb je echt zo'n kerstmisvatting. Dan hebben wij Jezus in onze vorm gegoten. Die ons wel lijkt. Maar het heeft geen inhoud. Jezus, en met name in Matthäus 5, 6 en 7, de bergrede, laat merken dat hij gekomen is om orde op zaken te stellen. En om een streep te zetten door wat men over hem denkt. Wat dat betreft blijft het van belang, hoor, om je Bijbel goed te lezen. En niet zo hapsnap. En daar gewoon tijd voor te nemen om erin te graven. En niet even een paar hapklare brokken uit je Bijbel te nemen waarvan je weet van ach, dat smaakt me wel. Je bent niet bij de Mac. Roept u maar op bestelling. Nee, als ik luister naar de Heer Jezus, dan moet ik bereid zijn om me kwetsbaar op te stellen. En dat ik me ook laat verbeteren. Dat ik niet langer het hoogste woord voer, maar spreek Heere, ik luister. Je moet niet denken dat ik gekomen ben om. En wij maar zingen hè, in deze dag, nu zij het welkomen. En straks ook, hoe zal ik u ontvangen, hoe wilt u zijn ontmoet? Ja, maar wat komt u nou echt doen? Jezus die zegt het, en dat is opmerkelijk, alleen Matthäus heeft deze correctie over die kerstmisvatting opgeschreven. De andere evangeliën hebben dat niet. Komt waarschijnlijk ook omdat Matthäus een evangelie heeft geschreven met het oog op het Joodse volk. En daar keek men op een bepaalde manier tegen de Heere Jezus aan. Men luisterde op een bepaalde manier naar hem. En men had al gauw zijn conclusie klaar. Hij is gekomen om een nieuwe leer te brengen. In plaats van wat wij geleerd hebben uit het Oude Testament, uit de wet en de profeten. Als we niet uitkijken, dan zet deze Jezus het hele Oude Testament aan de kant. En om deze verdenking, dit idee over Jezus in de kiem te smoren, begint Jezus nadrukkelijk te beklemtonen dat hij juist niet gekomen is om de wet en de profeten af te schaffen. Oh, gelukkig. Want dat dachten ze blijkbaar wel. En dat dichtte men Jezus ook toe. En je weet hoe dat gaat, hè? Niet alleen toen in de dagen van Jezus, maar vandaag de dag nog net zo erg. De een denkt het, de ander is er bang voor, de volgende die zegt het. En dan komt er een die schreeuwt het van de daken. Hij schaft het Oude Testament af. Ja, zo werkt dat toch? Daarom is het zaak om bij de bron te beginnen. Er is een Joodse professor die lesgeeft in het Nieuwe Testament. En die heeft geschreven: ik ken in al de geschriften van de rabbijnen geen ondubbelzinniger en geen vuriger steunbetuiging aan de leer van God, aan de heilige schrift van Israël, dan hier in de aanloop van de bergrijden. Met andere woorden, hij geeft de Heere Jezus een compliment. Geen enkele rabbijn, geen enkele leermeester heeft het zo sterk verwoord, zijn liefde tot de wet en de profeten. Met andere woorden, zo bijbelgetrouw is Jezus. Jezus is geen nieuwe wetgever. Nee, hij is de wettige uitlegger van de wil van God, zoals die in het Oude Testament, in de wet en in de profeten ligt opgesloten. Jezus is geen anti-Mozes, maar eerder iemand die Mozes voortzet en hem benadrukt. Jezus heeft de wet niet ontbonden. Hij heeft de wet juist bevestigd en bekrachtigd. Hoe dan? Nou, door de oorspronkelijke bedoeling open te leggen en juist daardoor de hoogste vervulling ervan te laten zien. En dat steeds weer de kern van Jezus' woorden en daden, van Jezus' zeggen en doen. Jezus die wil zo graag tot de wortels van de schrift doordringen. En niet een beetje tot de buitenkant. Jezus heft de Bijbel, de wet, niet op, maar hij legt ze uit. Alleen, hij doet dat wel op een heel bijzondere manier. Namelijk, en dat zegt hij zelf, door de wet te vervullen. En nou zijn er heel wat christenen die kennen deze tekst. Jezus is niet gekomen, want hij zegt het zelf, denk niet dat ik gekomen ben om de wet te ontbinden, maar om die te vervullen. En dan gaan ze juichen. En dan zeggen ze, hoera, Jezus heeft de wet vervuld. Streep erdoor. Ja, wacht even. Lees eens goed. Lees eens verder. En dat hebben we gedaan vanmorgen. Vaak zit hem in dat laatste woord, het struikelblok, vervullen. Vervullen, dat heeft hier iets in zich met verder vullen van dat wat nog niet volmaakt is. Wat nog niet volgemaakt is. Wat nog niet gevuld is. Helemaal vol, tot in de hoekjes en in de gaatjes. Jezus wil eigenlijk zeggen, er is geen hoekje, er is geen gaatje in je bestaan, of het woord van God heeft het er over voor het zeggen. Dat is vol. Dat is volmaken. Dat is vervullen. Misschien zijn de kinderen in de kerk van morgen, die moeten af en toe wel eens wat hand- en spandiensten verrichten thuis. Ik bedoel bijvoorbeeld stofzuigen. Dat kun je heel vlug doen. Ben gauw klaar. Ja, als je een hele vlugge stofzuiger hebt. Maar het gevaar is groot dat je dan de helft overslaat. Dus je doet het wat langzamer, wat kalmer aan. En je zuigt zo goed mogelijk in alle hoeken en gaten. En je probeert al het stof daar weg te zuigen. Maar als je goed kijkt en je hebt van die mensen die gaan er dan nog even met zijn vinger langs zo, dan zie je dat daar toch nog stof zat, omdat de stofzuiger daar gewoonweg niet kon komen. Dus wat doe je dan? Als de stofzuiger het niet lukt, dan heb je ook nog van die stofdoeken. Die kun je er ook langs halen. Maar weet je, dan nog, als je je vinger langs het randje haalt, kan het gebeuren dat nog niet alle stof weg is. Dus wat doe je dan? Misschien dat zou kunnen. Dan pak je een latje, een stokje. En daar doe je die stofdoek omheen. En dan kun je precies door dat hoekje heen trekken. Al het stof eruit. Tot in de hoeken en tot in de gaten. Nou, dat beeld moet je even voor ogen houden, aan terugdenken. Je komt het vandaag de dag tegen dat er mensen zijn die de Bijbel niet serieus nemen. En je komt het vandaag de dag ook tegen dat er mensen zijn die niet heel de Bijbel serieus nemen, maar een gedeelte. En voor sommige mensen is ook het Oude Testament al voorbij. Maar dan mag het ons toch in de 21ste eeuw wel opvallen dat Jezus zelf dat Oude Testament zo heeft laten staan, gehandhaafd. Alleen niet als de Farizeeërs. Die wisten het zo goed, laat Jezus hier merken, maar ze deden het zo slecht. Jezus die kijkt bij je binnen, merk je. Tot in al de hoeken en gaatjes van je leven. En hij let niet op die grote stofzuigerbeweging die wij hanteren. Jezus kijkt of de hoeken en de gaatjes werkelijk leeg zijn of vol zijn, vervuld zijn. Of dat je alleen maar een vorm bent zonder echte inhoud. En zo voor het oog lijkt het aardig. Maar achter de schermen, mens praat me er niet over. En dat is nou Jezus komen doen, hè? Om dat aan het licht te brengen. Om daar de vinger bij te leggen. En om dat ook aan te wijzen. Dat klinkt heftig, dat is het ook. Bedreigend. Jazeker, want als Jezus gaat spreken over de hoeken en de gaten van je bestaan, dan kan die nog even. Die gedachte moet bij de mensen hebben geleefd. Wil Jezus soms iets in de plaats van de wet en de profeten van het Oude Testament stellen? Komt hij dat soms doen? Doordat hij zo ver doordrijft, zo ver doorgaat, zo ver doorziet. Kom niet aan hun Bijbel. De wet en de profeten. Die was voor hen heilig, zeker voor de Farizeeën en de schriftgeleerden. Even later lees je dan ook in de evangelie dat de Farizeeën Jezus maar gauw bestempelen en zeggen dat hij namens de duivel komt. Nou, als je dat zegt, dan blijven de mensen wel bij hem uit de buurt, zo hopen ze. Maar nee, Jezus komt niet namens de duivel, hij komt namens zijn vader. En hij komt niet minder dan om het volk, de mensen, de schriftgeleerden en het gewone volk uit de straat te wijzen op de Bijbel. Op de schriften die van hem getuigen. Jezus houdt de hand aan de Bijbel. Hij schuift die Bijbel niet naar de tweede plaats. Hij zet hem op de eerste plaats. Geloven in Jezus betekent dan ook dat je heel de Bijbel serieus neemt. Ja, maar die Bijbel, zeker het Oude Testament is al zo oud. Dat klopt. Dat klopt. Zeg maar gerust dat de Bijbel van eergisteren is. Of nog ouder. Maar hij spreekt over overmorgen. Of nog later. Weet u, wij leven in een tijdperk van specialisten. Een specialist is iemand die heel veel weet over iets heel speciaals. Iets heel kleins. En dat kan gaan over een auto. Dat kan gaan over een mens. Dat kan gaan over je geld. Noem maar op. En een specialist is zo thuis in die kleine details. Dat hij vaak het begin, het uitgangspunt helemaal vergeten is. Nou, een Farizeeër is zo'n specialist van de wet. Maar het begin, ik ben de Heere uw God die u uit Egypte bevrijdde, dat zijn ze vaak vergeten. En daarom legt Jezus er hier de vinger bij. Even verderop, na vers 17, laat Jezus ook merken, hè, dat het gaat tot en met in de puntjes. Er zal niet één jota of titel van de wet voorbij gaan. Geen puntje, geen komma. Hij gaat echt niet daaraan schaven of schuren. Dat zal niet voorbij gaan totdat het alles is geschied. Tot in de puntjes, tot in de komma's. Daar moet wat geweest zijn. Als Jezus daar de vinger, daarom ben ik gekomen. Tot in de puntjes. En hij zet ook de puntjes op de i. En dat hebben we gelezen, ook weer in het vervolg. Want Jezus maakt dat duidelijk aan de hand van een paar voorbeelden. Bijvoorbeeld over doodslaan. Ja, dat mag niet. Nee, dat weten we. Staat ook in de geboden. Maar dan gaat Jezus verder met die stofdoek, zeg maar, langs de rand van ons leven tot in de verste uithoeken. En hij stelt dan de orde, ben je nooit boos? Boos? Ja, ik ben wel eens boos. En Jezus laat merken dat boos en dood heel dicht bij elkaar kunnen liggen. Mozes die was zo boos dat hij een Egyptenaar doodde. Jezus linkt die twee zaken. En hij houdt er niet van om met een stofzuiger even gauw door je leven heen te raggen. En te denken, nou ben ik... Nee, tot in de puntjes. Boos en dood. En overspel. Dat is ook zoiets. Dat is erg. Dat is vreselijk. Het gaat rond in roddels. Heerlijk. De serie op de tv. Maar zegt Jezus, als je nu naar een vrouw kijkt, hè, of naar een man, om die te begeren, om je daaraan te verlekkeren, hè? Ach, daar kraait verder geen haan naar, geen roddels. Overspel. Of met ogen blikken begeren. Merk je dat Jezus de hoeken en de gaten van de geboden in je leven tot en met vult. En niet alleen uit is op het grove werk. Mensen die zo aan de letter van de wet vasthielden, dat ze daarachter de wetgever niet meer zagen. Voor hen was het gebod op gebod en regel op regel en maar controleren die en gene en overal. En iedereen werd op de vingers getikt. Als God je nu peilt, hè, tot op de bodem van je bestaan, tot in de hoeken en de gaten. En als Jezus dan hier spreekt over een vervullen, een volmaken van de wet tot in de puntjes en een ontmaskeren van de wettisch ingestelde mens. Als je dat in de gaten hebt en dat hij daarvoor gekomen is, dan ga je anders denken. Dan zijn we natuurlijk in de komende weken druk met ons huis te vullen met rood en met groen. Maar in de vroege kerk, en dat was helemaal niet zo gek hoor, was die adventstijd juist een tijd van boete, van schoonmaak, van wat meer doen dan stofzuigen alleen. Tot in de hoeken en de gaten en het belijden van je zonden. En het beseffen, Jezus is daarvoor gekomen om tot en met in de hoeken en de gaten van mijn leven door te dringen. En als je dat ontdekt, hè, dat Jezus daarvoor gekomen is, dan kan het niet anders of je ontdekt dat je een loser bent. Ach, dat je misschien voor het oog voor de buitenwereld het wel aardig doet, netjes en je geeft ieder het zijne, maar je let even niet op de hoeken en de gaten. En de kantjes loop je er graag van af. En Jezus is gekomen om in de meest duistere uithoeken en gaten van mijn bestaan huis te houden. En dat aan het licht te brengen. Zijn licht te brengen. En ik kom erachter hoor, hoe langer hoe meer, dat ik erop stuk loop op die wet. Stuk tot en met in de puntjes. En dan. Dan komt de vraag keihard op me af. Kun je nu nog langer om Jezus Christus heen? Die juist kwam voor mensen die er absoluut niks van terecht brengen en brachten en zullen brengen. Die schuldig staan. Die het ontdekken, ik kan mezelf niet verlossen. Hij is mijn verlosser. Kijk, die schriftgeleerden en die farizeeërs die probeerden puntjes te scoren. En ondertussen niet te gaan tot in de puntjes. Jezus is daarvoor gekomen. Niet om die Bijbel af te vallen. Niet om die Bijbel af te schaffen. Maar om zijn vinger te halen langs het stof en het stoffelijke en het zondige van je bestaan. Zodat ik me alleen veilig weet bij hem. Hij komt. Hij is gekomen. Jezus de Christus, de Messias, de gezalfde. Niet om de wet en de profeten buiten werking te stellen, maar om de echte bedoeling van God met zijn woord, met zijn wet te laten begrijpen. Want God wil je helemaal, van top tot teen, met huid en haar. Ja, die wet en de profeten, maar worden we dan niet gerechtvaardigd door het geloof alleen in hem die gekomen is? Zonder de werken van de wet. Dat schrijft Paulus. Jawel. Maar dan moet het wel het echte geloof zijn. He, als je pijn hebt, dan moet je wel een echte pijnstiller nemen. Geen pepermuntje. Als het gaat om de goede werken, niet de werken van de wet. Als het gaat om de goede werken, dan stelt de catechismus ons voor de vraag van, ja joh, maar maakt je dat nou niet zorgeloos en maakt je dat nou niet goddeloos? En dan luidt het antwoord absoluut niet, zeker niet. Want het is onmogelijk dat wie in Christus door een echt geloof ingeplant is, geen vruchten zou voortbrengen van dankbaarheid. En dan weet je van Gods woord, met daarin ook Gods geboden, tot in de puntjes, dat Jezus Christus daarvoor gekomen is. Tot en met. Amen. Wij gaan samen zingen op toonhoogte 67, 1, 3 en 9. Hoe zal ik u ontvangen? Hoe wilt gij zijn ontmoet? Ver van de troon der tronen en hemels zonneschijn wilt gij onder mensen wonen, der mensen broeder zijn. Nog eens zal hij verschijnen als richter van het heelal. 1, 3 en 9 van op toonhoogte 67. gaan u samen danken en bidden. Getrouwe God en Vader in de hemel, we danken u dat u wilt doordringen tot in de hoeken en gaten van ons bestaan. Opdat we des te beter uw komst zouden kunnen begrijpen en beleiden en beleven. Ook in de weken die we met de dag van vandaag weer zijn ingegaan. Zo voor het kerstfeest en naar het kerstfeest toe, de adventstijd. Jezus is niet gekomen en hij herhaalt dat keer op keer, omdat de ideeën daar leefden. Maar hij zet wel de puntjes op de i. Geef dat we dat ook onder ogen zien en ter harte nemen. En in die zin ook merken dat adventstijd een boetetijd is. Om ons leven binnenste buiten te keren. Te laten keren door uw woord en door uw geest. Aan het licht te brengen van het licht der wereld. Die daarvoor gekomen is en komen moest. Omdat we er anders maar een potje van zouden maken. Heere, we danken u voor uw zoon. Omdat u gekeken hebt tot in de diepste diepte. Tot in onze nood. En die hebt gepeild tot op de bodem toe. En zo alleen wist u wat, wie er nodig was. Om tot een verzoening te kunnen dienen voor al onze zonden. Waarbij we er geen eentje achter hoeven te houden. Heren, we bidden van u, geef ons zo een goede en gezegende voorbereidingstijd richting het kerstfeest. En dat we ons niet laten verstoren door van alles en nog wat. En op die manier wellicht van die ene naam onder de hemel gegeven tot zaligheid worden afgeleid en afgebracht. Maar breng ons maar bij hem. Die het hoogste woord heeft. Toen en nu. En die we ook aan het woord laten komen. Heere, laat zo uw woord in ons leven ingang mogen vinden. En dat het ons raakt en bereikt. Tot in onze vingertoppen toe. Tot in onze ogen, in onze gedachten, in onze tenen. Totaal. En dat zo ons hart, ons leven, wordt gericht op hem alleen. Heren, we bidden u voor de kerk, ook de ondergrondse kerk waar we straks voor mogen collecteren en onze gaven mogen geven. Geef ook daar standvastigheid en volharding, gegrond en geënt te zijn op die ene naam, in dat ene woord. En help, Heren, ook als het moeilijk is. En wees ook daar in het bijzonder een God van nabij. Waar toch tegen de verdrukking in de gemeente groeit. Geef, Heren, dat wij niet minder een stad op een berg zullen zijn. Waar iets van uitgaat. Die gezien mag worden. Die leeft. Gefundeerd op het ene fundament. We bidden u voor de zieken. De zieken thuis. Maar ook in het ziekenhuis. Gedenk meneer Hommerson die morgen een operatieve ingreep ondergaat. Wil hem daarbij zijn en sterken. Maar bovenal doen vertrouwen op u. Gedenk Dorien Uyl in Veenendaal. Als ook Carola van der Brink en Dirk van Inge. Wil een God zijn die bemoedigt. Op wie we ons oog, ons hart mogen richten. Om voort te kunnen. De ene keer door een dal. De andere keer over hoge hoogte. Heere God, we bidden u voor de familie van Wijk. Die in rouw gedompeld werd. Waar verdriet is. Een overlijden dat zoveel vragen oproept. En ook zoveel opmerkingen geeft. Maar we bidden van u, o God, wilt u die trooster zijn die erbij is, ook bij de nabestaanden. Wilt u die trooster zijn die uitdeelt van uw trouw en liefde en zorg, ook naar de toekomst toe, juist bij al die vragen. Wilt u die God zijn die niet loslaat, maar die trouw houdt van dag tot dag. We bidden nu ook in het bijzonder voor broeder Brinkman, die geroepen is om de begrafenis te leiden. Geef ook hem de kracht vanuit uw woord om dat te doen, tot troost en tot bemoediging. En laat ook daarin te merken mogen zijn dat u een God bent die woord houdt en die niet loslaat. Heere, ontferm u zo over een ieder die met verdriet of rouw te maken kreeg van onlangs of langer tijd geleden. Wonden die littekens achterlaten en die schrijnen bij voortduur. Heere God, wees een God die bemoedigt, aan wiens hand we verder kunnen. Juist ook in een maand die voor de wereld getekend wordt door zoveel feestelijkheden. En hoeveel hoofden en zinnen zijn er niet die er niet naar staan. Neem hen toch mee, o God, onderweg naar het licht der wereld. Jezus Christus, die de dood heeft overwonnen. Ga met ons, o God, als we straks de knop van de kerktelefoon weer uitzetten en ons huiswaarts begeven hier vanuit het kerkgebouw. Breng ons ook vanavond weer onder het geklank van uw woord. We nemen het serieus en hoor ons uit genade alleen. In Jezus' naam. Amen. Wij mogen nu onze liefdegaven gaan geven in de eerste rondgang voor de ondergrondse kerk, tweede rondgang voor de kerkrentmeesters en de derde rondgang is bestemd voor het bouwfonds. Aan de uitgang zijn er de zendingsbussen bestemd voor het werk van de gereformeerde zendingsbond. Daarna willen wij gaan zingen van de avondzang, het eerste, het vierde en het zevende vers, o grote Christus, eeuwig licht, niets is bedekt voor uw gezicht. Houd ons gemoed voor u bereid, o Vader, dat uw liefde ons blijkt. 1, 4 en 7 van de avondzang. Ga dan u heen in vrede, dragend en uitdragend de zegen van de Heere onze God. De genade van onze Heere, Jezus Christus, en de liefde van God, onze Vader, en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest met u allen. Amen.